Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, dit is Leven in muziek. Te gast is de man die als kind vanuit Suriname naar Nederland kwam. Zijn ouders vonden het een slecht idee, maar hij wilde niets liever dan bij de politie. En dat lukte. Hij is politiechef van de eenheid Noord-Nederland, Martin Sietalsing. Hij werd in Paramaribo geboren op 11 januari 1962. En in Amerika stond dit toen op nummer 1. The Lion Sleeps Tonight van The Tokens. Ja, Martin Sietalsing, dit is nog eens een vrolijk begin, of niet?
Ja, een super vrolijk begin van een nummer wat iedereen kan meezingen en jodelen bijna.
Ja, dat is het inderdaad. Ja.
Maar het is heel erg toevallig, want ik wist zelf ook niet welk nummer er op nummer 1 stond op mijn geboortedag. Maar wat een toeval dat A Lion Sleeps Tonight, Sietalsing, betekent slapende, rustende leeuw. Dus dat vond ik wel heel erg, erg grappig toeval eigenlijk, dat nummer dan op nummer 1 stond.
Ja. Dat is bijna te bizar voor woorden, toch?
Eigenlijk wel, hè? Ja. Dat is, denk ik, oh, hoe dan, weet je wel, dat nummer op nummer 1 stond toen. Ja.
Slapende leeuw, wat een mooie achternaam eigenlijk.
Ja, grappig, hè? Ja. Dat is Singh. Veel mensen met een Indiase achtergrond heten Singh.
Ja.
En dat betekent leeuw. Ja. En nou, vaak zitten er dan woorden voor.
Ja.
En bij mij zit dan Sietal, rustende, slapende. Engels zeggen ook wel eens koele leeuw.
Dat is nog beter.
Nog beter, hè? Ja. Dat je een beetje cool kan zijn.
Ja, ik heb jouw hele naam er nog even bij gepakt. Martin Stanley Reza, klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja?
Zijn dat vernoemingen?
Ja, vernoemingen naar Martin Luther King.
Okay.
Vernoeming naar Stanley, mijn vader.
Ja.
En vernoeming naar Reza, een oom van mij.
Okay.
Oom Reza, een broertje van mijn moeder. Dus,
waar had hij die vernoeming aan verdiend, denk je?
Die Reza, bedoel je?
Ja, dat is toch best een bijzondere vernoeming.
Dat is een bijzondere naam. Mijn moeder, haar ouders waren islamitisch. Mm-hmm. Dus een islamitische achtergrond. Ik denk dat de naam Reza daar dan ook vandaan komt.
Ja.
Nou, de Sjaar van Persie heette in die tijd ook Reza. Dus dat is denk ik de vernoeming geweest.
En blijkbaar is dat broertje belangrijk geweest voor haar als de naam ook aan jou gegeven is.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat was ook wel een van haar lievelingsbroertjes waar ze goed mee omging. Maar waar mijn vader ook goed contact mee had.
Ja.
Dus beide hadden ze een goede relatie met hem. Overigens heeft hij zich later, toen hij naar Nederland kwam, Reza, heeft zichzelf Riesje genoemd.
Oh.
Dus op een gegeven moment werd dat gewoon Riesje.
Ja.
Riesje.
Vernederlandst.
Vernederlandst, ja.
Dat doen wij niet. Wij blijven nog even in Paramaribo, want daar ben jij geboren. We noemen je ouders al even. Wat voor gezin kwam jij in terecht?
Nou, ik kwam eigenlijk in een gezin terecht van ouders die op jonge leeftijd verliefd zijn geworden op elkaar. Echt op 17 en 19-jarige leeftijd werden die verliefd op elkaar. En toch ook wel een beetje tegendraads, maatschappelijk bewuste familie. Ook omdat mijn ouders, dus mijn moeder, ik zei het net al, had een islamitische achtergrond. Mijn vader een hindoe-achtergrond, wat ook al wat ter discussie stond. Dus,
en dan zo jong?
En dan zo jong. En elkaar, op die leeftijd ook zelf ervoor kiezen een relatie aan te gaan. Dus in de achtergrond van die Hindoestaanse gemeenschap is de invloed van de ouders, en zeker in die tijd, is heel erg groot op de partnerkeuze. En zij hebben dat gewoon heel erg vrij gevochten, zelf gedaan, zelf de keuzes gemaakt. Ook wel tegen de zin in van hun ouders. Maar ze hebben wel doorgezet met elkaar. En dat is ook altijd wel een houding geweest in ons gezin. Hè? Een gezin van 4 kinderen, waar ik uit voortkom. Wat altijd wel nou, tegendraads was, maatschappelijk bewust, buiten de reguliere orde om, keuzes maken.
En hoe merkte
maken.
Je dat dan als kind?
Nou, dat merkte ik al bijvoorbeeld door Suriname kent een hele etnisch gesegregeerde samenleving. Dus Hindoestanen gaan om met Hindoestanen. Kreolen gaan om met Kreolen. Javanen, Javanen, Chinezen, Chinezen. En zo zit iedere bevolkingsgroep, kan wel vreedzaam naast elkaar leven, maar wel apart. Alleen maar met elkaar. Ja. En ik merkte dat al heel vroeg, dat wij dwars door al die etniciteiten heen vrienden hadden, familieleden aangetrouwd hadden. Dus dat vond ik een belangrijk aspect. En ik merkte het ook wel dat, dat mijn ouders ook wel door alle lagen van de samenleving heen, niet alleen etniciteit, maar ook in waar mensen stonden op de maatschappelijke ladder, hun contacten en vrienden hadden. En ons dan ook altijd in dat opzicht ook op die manier wel hebben opgevoed.
Werkten ze?
Mijn ouders werkten allebei. Mijn vader die was ambtenaar, eerst bij het Rijk, later bij het ziekenhuis. En mijn moeder die zat altijd in het onderwijs. Die gaf les op een basisschool, zouden we nu zeggen. In Suriname was dat een lagere school.
Ja.
Een hele strenge moeder. Dat zeker, ja. En wel vrij in de zin van maatschappelijk, maar wel toch ook wel prestatiegericht, streng op netheid, op orde, op taalgebruik, op al dat soort dingen. En toch ook wel op prestatie, hè, mijn ouders. Ze verwachten wel wat van ons.
Want als ze allebei werkten, dan had je ook waarschijnlijk met oppas te maken? Of wie lette op de kinderen?
Ja, de leeftijdsverschillen in ons gezin zijn groot. Hè. Mijn broer en zus zijn 7 en 8 jaar ouder dan dat ik ben. Ik was dus in dat opzicht weer een nakomertje. En mijn zusje is weer 8 jaar jonger dan dat ik ben. Maar mijn opa en oma, van mijn moeders zijde, dat waren eigenlijk mijn oppas. Ja. Daar werd ik naartoe gebracht. Die woonde dicht bij de school waar mijn moeder les gaf. Daar werd ik 's ochtends naartoe gebracht. En na school pikte mijn moeder me daar weer op. Dus ik heb de allereerste herinneringen bij hun thuis als peutertje.
En, ja, want wat weet je daar nog van?
Ja, daar weet ik van. Dat was aan de Watermolenstraat in Suriname. Groot huis, midden in de stad. Met een binnentuin waar we dan mochten spelen. Ik kan me herinneren dat ik met mijn oma door haar bloementuin heen liep. Ja. Ik kan me herinneren de kippen van mijn opa achter in de binnentuin. Ik kan me de ronde waterputten herinneren midden in die tuin. En dat was eigenlijk een soort, waterput-annex. En daarnaast stond ook een soort rioolachtig ding waar je op kon klimmen. Een soort,
weet je dat allemaal nog goed, zeg?
Ja. Ik heb een heel goed geheugen.
Ja.
Weet je, ik was dat goede geheugen. Ik was 8, bijna 9 toen we uit Suriname weggingen. En ik ging pas in 2004 gingen wij voor het eerst weer terug in Suriname. En ik kon overal zo de weg vinden.
Echt?
Dat is echt ongelooflijk. Ja, ja,
dat is echt ongelooflijk.
Echt, mijn lagere school. Ik pakte de auto, kon er overal zo naartoe. Wandelen, lopen, alles. Ja. Dus ik was er zelf ook wel verbaasd over dat ik dat nog allemaal wist. Ja.
We gaan we blijven nog even bij je ouders. Want dit programma gaat natuurlijk ook om muziek. Je weet nog veel. Wat stond er op in huis in Suriname?
Ja, mijn vader, zeker mijn vader, die was echt gek op opera, op klassieke muziek. Ook wel andere soorten muziek, hoor, stonden erop bij thuis. Maar wat mij heel erg bijgebleven is, en daar was mijn vader echt altijd een enorme fan van, dat was Maria Callas. Ja,
en dat schalde dan door de woonkamer?
Dat schalde dan door de kamer. Ik denk dat de installatie wellicht een eenvoudig radioachtig dingetje of een pick-upje, ik weet het niet eens meer. Dat weet ik niet, maar ik kan me dat nog wel heel goed herinneren, dat door de kamer schalde, ja.
Maria K. alles. Ja, daar is ook een film van verschenen.
Klopt, ja. Daar moet ik eigenlijk nog naartoe, zat ik me net te bedenken. Ja. Toen ik dat het nummer luisterde.
Ja. Nou, heel goed. Doe dat vooral. O mio Bambino Caro, voor de volledigheid. In 1954 was dit. Wij weten natuurlijk dat jij op enig moment naar Nederland bent gekomen. Toen was je nog een kleine jongen. Waarom was dat eigenlijk überhaupt?
Ja, dat was in 1970. En dat was omdat mijn broer, die was klaar met de middelbare school, die was 17. En die ging studeren in Nederland. En nou, dat vonden mijn ouders best wel heftig. Hè? Zo'n jongen alleen naar Nederland. En nou, ze hadden ook zoiets van, weet je, we gaan met z'n allen gaan we erheen. Omdat mijn als een rijksgenoot kreeg je de gelegenheid om een half jaar, dacht ik, naar Nederland toe te gaan. En dat werd dan, in ieder geval voor Rijksambtenaren, werd dat ook vergoed, zeg maar, om die kant op te gaan. En het tweede half jaar kon je dat onbetaald doen. Maar mocht je wel naar Nederland toe, naar het moederland.
Ja.
Dus mijn ouders hadden bedacht, weet je, we gaan met het hele gezin gaan we die kant op. En dan kunnen we mijn broer goed laten landen. En dan gaan wij terug naar Suriname. En dan kan hij zorgen voor de opvang van mijn zus. En mijn zus later wellicht voor de opvang van mij. Ja. Of dat zien we dan wel weer, hoe we dat gaan doen. En ik dan weer van mijn zusje.
Ja.
En dan allemaal weer terug naar Suriname. Om daar verder te leven. Want dat was ons leven, Suriname. Hè? Met de familie, met alles en iedereen.
Ja.
Mijn opa en oma van mijn vaders kant, die woonde overigens wel in Nederland op dat moment. Dus nou ja, wat dat betreft was een deel van de familie in Nederland en een deel in Suriname.
Maar jullie zijn dus meegegaan met je broer.
Ja.
Maar blijkbaar getuige dit gesprek gebleven.
Ja,
wat
precies.
Wat gebeurde
precies.
Er toen je dan aankwam hier?
Ja, nou, wij kwamen aan in Amsterdam. En ik kan me dat herinneren van, wow, ik zag al die verlichting op de snelweg. En de breedte en Schiphol en het Stadionplein, enorm plein in Amsterdam. En nou, ik was ook helemaal niet gewend om een jas of wat dan ook aan te trekken.
Nee,
het was weliswaar september, maar voelde toch een beetje frisjes aan. Ja. En, maar ik had helemaal geen idee hoe of wat. En gek genoeg mocht ik toen van mijn ouders ook even, nou, lekker even de straat op om te gaan verkennen. Ze hadden natuurlijk ook geen idee hoe groot of hoe wijd het was in Amsterdam. Maar ik inderdaad heb daar in de buurt rondgelopen, rondgekeken. Echt met open mond zitten kijken naar hoe het er allemaal uitzag.
Want in Amsterdam zijn jullie toen terechtgekomen?
Wij zijn in Amsterdam aan de Stadionkade terechtgekomen. Ja. Daar woonden mijn opa en oma. En we zijn de eerste korte periode bij hen in huis gekomen. En nou ja, om mijn vader de gelegenheid te geven om in de buurt van Leiden dan een woning te zoeken voor ons. Zodat mijn broer daar qua studeren kon beginnen.
En waarom zijn jullie nou uiteindelijk niet teruggegaan?
Nou, wat gebeurde er? Dat mijn vader, die begon zich al heel snel te vervelen. Die dacht van, ja, weet je, ik ga gewoon op zoek naar een baan. Om ook de tijd te overbruggen. En hij vond een baan die hij ook heel erg leuk vond. Bij de gemeente Alphen aan de Rijn was dat toen.
Ja.
En en toen hadden we zoiets, dat had ook wel te maken denk ik met mijn broer, die het toch niet zo heel makkelijk vond om te landen hier, om hier alleen te blijven. Hij had weliswaar goede contacten met een neef van mij, maar toch vond hij dat best wel lastig. En toen hebben mijn ouders de keuze gemaakt omdat mijn vader toch werk had hier, we hadden inmiddels een woning gevonden, om in ieder geval langer hier te blijven. En uiteindelijk heeft het toegeleid dat wij hier definitief gebleven zijn. Omdat de onafhankelijkheid kwam een aantal jaren daarna in Suriname. De politieke context veranderde. En mijn ouders hadden eigenlijk ook zoiets van, nou ja, weet je, die kinderen die raken hier geïntegreerd. Zo zijn we ook opgevoed vanaf het begin af aan om ons goed, goed aan te passen. Goed te kijken wat de mores was hier.
Mm-hmm.
En ons daartoe te verhouden. Dus eigenlijk als een soort Dat werd ook niet overlegd. Hè? Ik bedoel, als ik zie wat ik allemaal met mijn kinderen overleg, dan was dat in die tijd totaal niet aan de orde. Sterker nog, toen mijn vader een betere baan kreeg in Zaanstad na een jaar, pakten we gewoon het boeltje op en verhuisden met z'n allen naar Zaandam.
Ja. Dus het afscheid wat jij gewoon genomen had voor eventjes in Suriname, was gewoon achteraf gezien...
Gewoon een voldongen feit van, jongens, we gaan niet meer terug. En dat was met name, ik denk dat dat voor mijn moeder nog wel de grootste impact gehad heeft.
En voor jouzelf dan?
Nou, voor mezelf eigenlijk niet. Ik was gewoon bezig met vriendjes maken, met het leven buiten, met plezier. En natuurlijk miste ik Suriname ook. Maar tegelijkertijd vond ik wel de uitdaging en de spanning en... Een nieuwe wereld ontdekken vond ik wel heel erg leuk toen ik zo klein was. Ja.
We gaan naar een liedje dat hoort bij het afscheid van Suriname, hè? A Mighty Sparrow.
Oh ja, ja, ja. Ja,
wat is het verhaal daarbij?
Nou, ik had een vriendinnetje, zeg maar. Lilian Heidweiler heette zij in Suriname. En die heeft mij, toen ze wist dat wij gingen vertrekken en gingen verhuizen, we woonden aan de verlengde Mahonielaan in Suriname, heeft zij mij een singeltje gegeven van Mighty Sparrow. En als herinnering. En dat was het singeltje Only a Fool. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart.
We zijn ondertussen, we zijn helemaal niet meer aan het luisteren naar de muziek, maar nog heel lang aan het doorkletsen over jouw eerste gevoelens bij Nederland vanuit Suriname. De snelweg.
De snelweg met de verschillende rijbanen, met de verlichting. Ja. Nou, de flats, hè, dat mensen gestapeld op elkaar konden wonen. Dat soort dingen allemaal.
Het was een behoorlijke overgang.
Heel bijzonder in ieder geval. Ja,
maar je vertelde al voor Mighty Sparrow en Byron Lee dat het je wel goed afging. Je had de plezier in vriendjes maken, op avontuur gaan. Op een gegeven moment bereik je natuurlijk de middelbare schoolleeftijd en de puberteit. Ja. Wat voor jongen ben je dan? Ben je dan een beetje een raddraaier? Of hoe,
Ik ben sociaal makkelijk. Hè? Dus ik had wel veel vrienden. Sporten was voor mij belangrijk in die tijd. Ook wel een beetje, in de klas wel wat recalcitrant, ook een beetje de lolbroek. Ik kon het wel goed vinden met de docenten overigens. Ja. Maar altijd wel, een beetje de grenzen opzoeken. Op een leuke manier, denk ik. Want het contact was wel goed, hoor, met de docenten. Ze gunden me wel wat. En ook de conciërge, weet je, die had een beetje aardig. Ah, meneer Tel, toe nou, weet je. Een beetje zo op die manier.
Ja, je wist al hoe je het spelletje moest spelen.
Af en toe te laten komen en geen straf te krijgen.
Ja. En echt vrienden gemaakt toen?
Mijn beste vrienden in die periode. Vanaf mijn... 12e jaar op de middelbare school. Ik heb daar nog steeds mijn allerbeste vrienden van. Waar ik nog steeds mee omga. Daar heb ik echt een vriendengroep mee. Met die jongens uit die tijd. Ze zaten overigens niet allemaal bij mij op school. Maar sporten was wel het gemeenschappelijke. Hè? Voetbal met elkaar. Op een gegeven moment hebben we zelfs met die vriendengroep... hebben wij een gemeenschappelijke bankrekening geopend... om ervoor te zorgen dat wij in ieder geval één keer per jaar met elkaar een weekend weggaan. Als een soort ondergrens om in contact te blijven met elkaar. En dat is inmiddels al meer dan 50 jaar geleden. En dat doen we nog steeds.
Wat is dat, denk je, in die vriendschap, wat zo belangrijk is?
Ja, dat is toch wel een beetje de... Het is broederschap. Het is samen altijd iets van activiteiten met elkaar doen... Het is veel plezier hebben met elkaar.
Het is bel je ze ook als het niet goed met je gaat?
Ja, zeker. Dus we hebben sowieso een appgroep met elkaar. Een van die vriendengroepen. Er is er één uitgevallen vanwege ernstige depressieve klachten. Daar gaat het ook niet goed mee. Nou, als je ziet Hoe wij proberen als vriendengroep daar het contact mee te houden. Rooster af te spreken wie wanneer contact opneemt met deze of geen. Dat is echt hartverwarmend. Dus kijk naar het overlijden van onze ouders. Hè, want we worden zo'n beetje de oudste generatie. Mm-hmm. En wij missen geen begrafenis of uitvaart van een van onze ouders. En mijn vrouw Karin zegt dan altijd van... Nou, ik vind het echt zo mooi om te zien hoe jullie daar altijd staan. En ja. Elkaar altijd steunen. Ook in dat soort lastige situaties. Soms keuzes op het werk. Privé, relatieproblemen. Ja, het is echt...
Ja, maar jij komt natuurlijk ook nog wel eens in het nieuws... door de aard van je werk als politiechef.
Ja.
Durven ze ook de waarheid tegen je te zeggen?
Zeker, zeker. Ja, maar over het algemeen zijn ze wel... Het zijn wel mijn vrienden. In dat opzicht zeggen ze altijd... zijn je vrienden die zeggen dat je vieze oren hebt. Uh-huh. Maar zij zijn wel heel positief, moet ik zeggen, hoor. Ja. Dus ze zijn ook wel heel trots op mij. Ja. Maar dat is wederzijds. We zijn echt heel trots op elkaar. En waar we nu staan. En wij zeggen met grote regelmaat knijpen we elkaar in de arm. En zeggen we dat we er nog allemaal zijn.
Nou,
hoe mooi is dat. Ja.
In die periode is muziek ook vaak heel belangrijk. Hè, op zo'n middelbare school. Santana wil jij graag horen. Vertel eens.
Nou, kijk, ik had, het was ook een beetje wat is je favoriete band hè, in die tijd. En Santana was voor mij echt een fantastische band. Met dat Latin rock. Hè. Dus het bracht eigenlijk wel voor mij ook een beetje Zuid-Amerika weer. Het Latin gevoel wat dichterbij. Gecombineerd met westerse muziek. Daar voelde ik me heel erg in thuis. Santana symboliseert misschien ook wat ik zelf een beetje ben. Een beetje van Zuid-Amerika en een beetje van Europa. En ik kon die letters van Santana, die kon ik ook heel mooi maken. Dus op mijn pukkel had ik ook echt Santana geschreven. Op al mijn, in al mijn schriften stond Santana.
Je was echt een fan.
Ik was echt een fan. Fantastische muziek. Heel erg mooi. En ik droomde er wel eens van, hè, zei ik wel eens tegen een vriend van mij. Wat zou ik het toch geweldig vinden als ik voor een groot stadion Europe hè, van Santana kon spelen. Of als je hoorde hoe nummer als Black Magic Woman begon. Ja, dat echt fantastisch. Dus altijd, als je dan mij vraagt van wat heb je gemist in je opvoeding? Of wat zou je een keer over willen doen? Dan is het toch wel muziek maken, want dat vind ik zo mooi.
Oh, een instrument leren spelen.
Een instrument leren spelen, ja. Zingen vind ik zelf leuk. Ja. Niet super goed in, maar ik kan wel een beetje zingen. En, maar echt een instrument spelen en dan zo'n gitaarspel als Carlos Santana. Ja, dat is toch echt wel een droom.
En nooit later meer opgepakt, want nooit te oud om te leren, toch?
Wel bij pogingen gedaan, maar het sporten overheerste altijd. Oh, ja. Als het ging om tijdsbesteding en investeren in tijd. Nee, kan niet alles inderdaad.
Ja. We kunnen wel luisteren naar Santana met Black Magic Woman.
Black magic woman.
Martin Sitalsing in Leven in Muziek. Wij hebben jouw middelbare schooltijd besproken. De belangrijke vriendschappen die je daar hebt opgedaan. En dan ben je klaar met de middelbare school. Ja, wat wilde je toen?
Ja, een van de belangrijkste dingen was... Nou, ik moest gaan studeren van mijn ouders. Hè. Daar was geen discussie over. Ik had mijn VWO-diploma. Toen noemde dat ateneum. Ja. Maar wat dan? Weet je, wil je geneeskunde gaan doen? Wil je naar de academie van lichamelijke opvoeding? Ik wilde eigenlijk ook wel naar de politie, politieacademie of naar de militaire academie. Maar het was voor mijn ouders toch ook wel belangrijk dat daar een goed beroep uit voortkwam. Dat er een goede boterham verdiend werd. En samen met mijn vrienden, veel van mijn jeugdvrienden die ook op het VWO zaten, hebben we eigenlijk besloten om massaal economie te gaan studeren.
Dus
met een man of negen zijn we economie gaan studeren. Hè, dus uit die vriendengroep.
Jullie hebben gewoon besloten, dan gaan we maar hetzelfde doen.
Gaan we in Amsterdam economie studeren. Dan blijven we gewoon bij elkaar. En daar kun je altijd een boterham mee verdienen. Dat is een algemene studie. Daar kun je de accountancy in. Je kunt het bedrijfsleven in. jongens waren redelijk economisch goed ingesteld. En echte ondernemers al in de dop, die vrienden van mij. Verkochten kerstbomen bijvoorbeeld. En weet ik het wat allemaal, van die handeltjes altijd. Dus nee, dat was economie studeren.
Maar en jij dan? Want,
ik ook. Ik ook maar economie studeren.
Was jij ook al zo economisch onderlegd?
Nee, nou niet. Nee. Niet zoals deze jongens die echt het ondernemersbloed in zich hadden. Nee.
Maar en, goed, daar gingen jullie.
Daar gingen wij naar Amsterdam. En 's middags voor een gulden naar de bioscoop met je studentenkaart. Dat deden we dan ook in plaats van colleges volgen. Ja. Voetballen kijken, bij elkaar hangen, weinig studeren. Vlak voor een tentamen keihard elkaar opzoeken en dan een vak leren. En dan bleek dat een buurman twee huis verderop ook les gaf bij ons op de economische faculteit. Dus bij hem aanbellen. Meneer Wouthuizen, kunt u dit nog even uitleggen?
En, serieus. En deed hij dat dan ook?
En die deed dat dan ook. Oh, ja. Dat was echt, nou jongens, toen maar. En dan gingen we even binnen zitten. En ik kan me nog heel goed herinneren, een van mijn vrienden, Robbie, die... die echt een hele succesvolle ondernemer geworden is. We haalden bijna, of net aan, toen, dankzij meneer Wouthuizen, een 6 voor ons boekhouden. Ja. En dan zeggen we nog steeds tegen elkaar van, dat we hier staan op dit moment. Ja, dat hebben we wel aan onze 6 voor boekhouden te danken. Dat is echt...
Dus jij fietste gewoon door de studie heen?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Want ik ben na mijn propedeuse, dacht ik, ja, dit gaat hem niet worden. Nee. Heb ik geprobeerd het wat praktischer te maken door op een accountantskantoor te gaan werken en daar met de NIVRA-studie verder te gaan. Ja. Maar ik redde dat. Ik moest me er echt naar het werk slepen. Ik leefde van weekend naar weekend. Werd opgesloten met de boekhouding in een kamer om het grootboek te gaan controleren. Ja, dramatisch.
Ik kan me er echt niks bij voorstellen. Als ik jou even zo bij economie bedenk. Dat lijkt me ook geen goede combinatie.
Nee, met mijn bijbaantjes. Een van mijn bijbaantjes was in een sportschool in Zaandam. Ja. Waar ik bij de receptie zat en later ook wat in de begeleiding deed. Toen trainde daar ook een aantal politiemensen. En kreeg ik wel het idee van, ja, maar wacht even, dit wou ik vroeger, dit zie ik nu weer. En ik smulde van de verhalen.
Wou je dat echt al van kinds af aan eigenlijk?
Ja, dat wilde ik wel altijd. Maar dat is op een of andere manier is dat toch wel wat geblokt, hè? Ja. Dat geen optie was. Zeker toen we in Nederland kwamen. Want daar speelde nog mee dat Surinamers in die tijd toch ook wel ter discussie stonden als het ging om criminaliteit rondom de Zeedijk. Dat er toch wel sprake was, volgens mijn ouders, van veel racisme en discriminatie binnen die politieorganisatie. En los van het feit dat ze vonden dat we daarvoor niet naar Nederland gekomen waren, ze vonden echt dat we een academische opleiding moesten doen, vonden ze het ook wel een discriminerende organisatie.
Ja, daar wilden ze jou niet aan doen.
Daar wilden ze mij niet aan doen.
Nee. Maar jij bent naar je propedeuse gestopt met de economie. Dat zal thuis ook niet helemaal fijn geweest zijn.
Nee, daar
kreeg
ik de handen ook niet voor op elkaar. Kijk, mijn moeder overleed toen, heel vroeg in die periode. Hè. Dus in 1984, in 84 overleed zij, in mei 84. En toen had ik zoiets van, aan deze plichtplegingen voldoen, daar stop ik mee. Ik ga gewoon mijn eigen keuzes maken. En heb toen de keuze gemaakt om over te stappen naar de politie. Ik heb gesolliciteerd. Niet naar de politieacademie, dus de officiersopleiding. Maar ik heb gesolliciteerd naar de politieschool in Amsterdam. Yeah. En wilde gewoon op straat werken als agent. Ik denk, ik ga eerst lekker beginnen met boeven vangen. Yeah. En tegen die tijd dat ik wat verder ben in het politievak, dan zorg ik dat ik bij het arrestatieteam terechtkom. Dat was toen mijn grote droom. Ja. En misschien dacht ik, ik zat al een beetje verder te filosoferen. En als ik een oude kerel word, dan word ik gewoon een goede rechercheman goed in de onderzoeken werken. Dus dat was een beetje mijn plaatje.
Maar je hebt die stap dus uiteindelijk toch gezet. En het overlijden van jouw moeder heeft daar eigenlijk een grote rol in gespeeld.
Dat klopt, ja.
Maar dat overlijden moet, lijkt mij toch een behoorlijk drama zijn geweest voor een jongen van, wat was je, 22?
Het was vreselijk. Het was echt, mijn zusje die was dus, jonger. Hè?
Ja,
dus
ik was
echt nog jong. We waren een hechte gezin. Ik was, mijn moeder was een strenge moeder, zei ik al, maar heel liefdevol, heel verzorgend. Kon je ook wel mee lachen, zeg maar. En mijn vrienden konden goed met haar ook, hè, want we waren echt wel dik met elkaar, ook qua gezinnen. Met, mm-hmm. met die jeugdvrienden waar ik het net over had, kwamen we veel bij elkaar over de vloer. Nee, de impact was heel groot. Ik was echt ontzettend verdrietig. Je probeert je wel eens voor te stellen wat er gebeurt als op die leeftijd als een van je ouders weg komt te vallen. Ja, dat werkelijkheid wordt. Dat was voor mij, voor ons allemaal thuis. Mijn zus was net voor de tweede keer moeder geworden. Daar was mijn moeder naartoe geweest in Australië, waar zij woonde. En ze was net teruggekomen. En ze had dat opgezette buik. En ze zei van, een beetje dit. Moet toch maar naar de huisarts. En onderzoek bleek dat ze leverkanker had. Nou, en toen is het echt heel snel gegaan. En met heel veel verdriet van haar afscheid genomen.
Ja, heb je wel afscheid genomen?
Ja. En zij heeft ook echt gevraagd op haar sterfbed nog van, let in ieder geval goed op Sharon, hè? Dus mijn jongste zusje. En dat is... let goed op elkaar. En we hebben echt afscheid kunnen nemen van haar. Omdat ze ook wist dat ze dood zou gaan. Ja. Dat ze het niet zou redden.
Ja. Dus, maar jij hebt daarna dus gedacht... ik ga nu toch doen wat ik wil doen.
Ja.
Maar je wist dat je moeder dat eigenlijk niet zag zitten. Dat lijkt me ook heel dubbel.
Ja, nou, dat was ook heel dubbel. Maar het was voor mij wel zoiets. Het dubbele zat hem ook in het feit dat zij net 50 geworden was. En het leven stopte. Zoiets had van, mama, volgens mij ben jij ook wel van, maak je eigen keuzes daarin. Als je goed kunt verantwoorden naar jezelf, is dat prima. En misschien heeft zij niet altijd de ruimte gevoeld om haar eigen keuzes altijd te maken.
Ja, denk je dat?
Dat denk ik wel eens, ja. Dus ik had ook zoiets van, ga het ook gewoon doen.
Wat heeft ze laten liggen dan, denk je?
Nou, kijk, als je het hebt over in Nederland blijven. Zij had een hele goede relatie met haar jongere zus. Die in Suriname woonde. Nou, daar schreef ze echt, wekelijks schreef ze daar brieven naar. En je zag daarin ook wel de heimwee naar haar zus, naar haar ouders die in Suriname woonden. Dus ik denk, als zij die keuze had gehad, dan was ze misschien wel teruggegaan. Dat is één. En twee, mijn moeder was echt gek op de werk. Maar doordat we in een ander land zaten, de zorg voor het gezin, voor ons, dat het allemaal goed ging. Dat mijn vader het werk goed kon doen en daarmee ook inkomsten genereerde voor het gezin. Nou, daarmee heeft ze zichzelf wel op een tweede plan gezet, denk ik.
Ja. Ja, dan ben je 50 en dan is het klaar.
En dan gaat het licht uit. Ja. Dus dat was voor mij wel iets van, dat kon ik naar mezelf toe wel verantwoorden. En ook wel naar haar toe verantwoorden. Ja. Dat ik die keuze ging maken.
Jij hebt ook muziek uitgekozen voor je moeder, hè? Edie Gourmet.
Ja, dat was echt haar lievelingszangeres. Edie Gourmet. We hadden thuis een dual platenspeler. En mijn moeder zette vaak de muziek op van Edie Gourmet. En dan vond ze heerlijk om naar te luisteren. En dat is ook een naam die we vastgehouden hebben, Edie. We hebben onze jongste dochter, Senna, was tweede naam Edie gegeven. Dat heeft goed uitgepakt, die naam. Die kan niet onverdienstelijk zingen.
Alsof je dat bewerkstelligd hebt met de naam.
Ja, maar zo zie je
mooie
maar.
Hè,
dat, wat een synchroniciteit allemaal. Hè. Want ik wist dus ook niet dat Sietelsing dat nummer 1
is. Dat jouw geboorteplaten. Nee, het komt allemaal weer mooi terug.
Komt allemaal mooi bij elkaar. Ja. Ja.
Nou, voor jouw moeder dan, Edie Gourmet. La eternidad. Pero allá tal como
aquí en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí.
Sabor a mí is de titel van dit nummer van Edith Gourmet. Heeft jouw moeder, die dus heel vroeg is overleden, jouw eerste vriendinnetje nog wel meegemaakt?
Jazeker. Dat, ja, mijn eerste en de tweede.
En de tweede, ja.
Ja.
Want had je al vroeg vriendinnetjes?
Ja, ik had al wel vroeg vriendinnetjes. Mijn eerste vriendinnetje was Mieke. Ja. En nou, hartstikke leuk. En daar heb ik onlangs nog weer contacten mee gehad. Echt superleuk. Prille verkering. En later had ik wat serieuzere verkering, ja. Toen ik wat ouder werd, met Harriot. En daar heb ik ook nog even mee samengewoond zelfs. Dus okay. zo serieus was dat wel. Die heeft mijn moeder ook gekend, inderdaad. Ja.
En want dat is dus echt wel een serieuze relatie geweest, als je ook samenwoont.
Dat, ja, het was zeker een serieuze relatie, althans. Ja.
Hoe herkende je haar?
Hoe ken ik haar? Via basketbal. Ik was haar basketbaltrainer.
Oh, nee toch?
Ja, zeker. Ja, ik was wel een beetje... We scheelden niet veel hoor, qua leeftijd. Nee. Maar scheelden 3 jaar of zo. Maar ik was wel haar basketbaltrainer. En zodoende hoorde ik via een andere vriendin dat ze mij wel heel erg leuk vond. En ja. Ik dacht van zo, nou... Leuk meid, mooie meid.
Maar je wel met je lastig natuurlijk in die verhouding, toch?
Ach, dat was... In die tijd was dat, weet je, je geeft als vrijwilliger, als jonge jongen geef je training. Omdat ik zat zelf ook in de junioren. En gaf ik training aan een andere junioren team. En zodoende kwamen we elkaar tegen. Ja.
Dus dat viel wel een beetje mee hoe ingewikkeld dat was.
Ja, dat vond ik wel hoor. Ja, dat speelde geen rol in de verhouding. Misschien dat ik wat strikter na was in de trainingen daarna. Maar
ja. Ja, juist vaak hè. Ja. Maar dat is uiteindelijk... Dan fiets ik heel hard door jullie relatie heen. Maar dat is uiteindelijk een stuk gelopen, weet ik. Want het is niet jouw huidige vrouw.
Nee, klopt. Karen is mijn huidige vrouw. Ja. Die ik op de politieacademie leerde kennen. Hè. Dus na de politieschool ben ik nog naar de politieacademie gegaan. Ja. Naar de officiersopleiding. En daar heb ik Karen leren kennen.
Ja. Maar wat ging er mis met Harriot en jou?
Kijk, dat was misschien een beetje te gewoontjes geworden qua relatie. En Karen, dat was echt andere energie. Nou, en echt opnieuw liefde. Dus ja.
Wij hebben die twee elkaar dan gekruist ook nog. Ik ben nu heel hard aan het rekenen in de tijd.
Ja, die hebben elkaar... sterker nog, we hebben bij elkaar gegeten als stellen. Want Karen had ook een leuke vriend.
Oh.
En ja.
Aha.
Ja.
Is toen het vuurtje voor Karen iets te snel gaan branden?
Ja, voor ons allebei wel hoor.
Oh ja.
Dus ja. Maar ik pest Karen altijd dat zij eerder verliefd was op mij dan ik op haar.
Goed, nou, we gaan straks nog meer hebben over Karen natuurlijk. Want we zijn in de tijd nu nog bij Harriot eigenlijk. En jij moet even kiezen, Martin, want jij hebt daar een liedje bij uitgekozen. Maar jij bent duidelijk een muziekliefhebber. Mm-hmm. De lijst is lang, te lang. Ja. Dus ik laat jou kiezen tussen De Dijk met Groot Hart of Champagne. Nou, die je eigenlijk had uitgekozen. Voor.
Ja, maar kijk, Karen die was al wit heet dat ik Champagne had uitgekozen met Houdbaar Dus.
Want dat is een liedje van Harriot.
Dus ik kies echt wel voor De Dijk, voor een groot hart. En zeker ook omdat ik dat ontzettend leuk vind om te zingen. En al sinds jaar en dag op ieder feestje en partij dat nummer zing van een groot hart.
Ja, jij zelf?
Ik zelf, ja. Ik vind het echt ontzettend leuk om te zingen. En dan begin ik al met, dokter, kunt u even komen? Dus dat vind ik. En sommige vrienden van me die zeggen, Sietje, ze noemen me Sietje. Ja. Sietje, dokter. En vroeger zeiden ze, geen dokter hè, dit keer.
Nee,
geen dokter.
Niet weer.
Dus niet weer. Ja. Dus, dus ik kies echt voor dat nummer. En dat draaiden we ook op de politieacademie in die tijd. Dus,
mogen de microfoon ook even open laten staan dan, Martin? Of,
Ja, ik vind het wel een prachtig nummer, hoor.
Nou, we laten jouw microfoon even openstaan, die van mij dicht. En dan komt hij, De Dijk, met Groot Hart.
Dokter, kunt u even komen? Met uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van. Ook al doet het niet echt pijn. Maar ik val voor alle vrouwen. Alle vrouwen op het bal. Mooi, hè, Eva?
Spelen van te houden. Dokter, er is een spoedgeval. Ik heb een groot hart. Dit hart is zo groot.
Radio Noord. Leven in muziek met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
Welkom bij uur 2 van Leven in Muziek met politieman Martin Sietalsing. Geboren in Suriname, maar ook een echte Groninger inmiddels. Martin, dat klopt toch?
Ja, dat klopt zeker. Ja. Ik ben stapelgek op Groningen. Dus ik ben ook heel trots op Groningen. Wat we allemaal neerzetten hier in Groningen. Wat we allemaal, weet je, aan artiesten binnenhalen. Ik ben zelf voorzitter van Night. Hè. Als je kijkt naar de laatste voorstelling van de Nachtwacht. 5 sterren NRC, 5 sterren Volkskrant. Ja, daar kan je als Groninger alleen maar trots op zijn. Ja. De Ringweg, mevrouw zegt, nou, daar gaat hij weer om. Met zijn verhalen over de ring. Of het vergroenen van de binnenstad. Ik vind het allemaal echt... ik vind het een beetje de ideale wereld, Groningen.
Kijk, nou, dat is sowieso een lekker begin van de tweede uur van dit programma. In jouw leven zijn wij eigenlijk nog heel wat jaren terug, namelijk bij de overstap die je toch hebt gemaakt naar de politie.
Ja.
Economie was niet zo'n succes en jij dacht, ik ga naar de politie en je kwam in Amsterdam terecht. Dan mag je, want jij ging natuurlijk die opleiding wel doen, maar jij komt dan ook meteen op straat?
Ja. Op straat meteen boeven vangen. In die tijd weinig aansturing. Dus je bepaalde heel veel zelf wat je ging doen op straat.
Als in welke melding je wel oppikte? En
nee,
welke
nee,
niet,
nee. Of... Als er een melding kwam, dan schoot je erheen.
Ja.
Maar of je dat wel of niet je zwaailicht aandeed, hoe hard je reed, vanuit welke wijk je aankwam scheuren, ja, dat bepaalde je zelf.
Okay.
Wij gingen soms ook, ondersteunen je ook bij andere meldingen. Dus als er in de Bijlmermeer, ik in Oosten reed en er was in de Bijlmermeer een melding. Dan sloot je alweer aan met je auto om te kijken of je daar wat ondersteuning kon verlenen. Als je dacht, ik kan nu heb ik grote kans om op de wallen een zakkenroller te pakken, dan deed je dat. Weet je, het was hoe fanatiek je zelf was en wat je zelf ook wilde, dat kon je ook een beetje doen in die tijd.
Maar jij komt daar als groentje, als gesjeesd economiestudentje, zet ik even een beetje gechargeerd neer.
Ja.
Kom jij daar de straat op? Hoe was dat? Wist jij dat je het kon? Of hoezo dacht je eigenlijk dat je het kon?
Nou, kijk, je hebt natuurlijk al een opleiding achter de rug dan. Hè? Dus je begint met de politieopleiding.
Ja.
En dan krijg je wel wat vaardigheden aangereikt. Je begint aan je uniform te wennen. Je begint met korte stages op straat te lopen. En ik kende de verhalen wel van een aantal mensen waar ik mee sportte over de politie. Dus ik kon me er wel een beeld van vormen. Alleen, ja, weet je, je komt daar en je wordt na een anderhalf jaar opleiding, word je in diepe gegooid op straat. En dan moet je het gewoon uitzoeken.
Ja.
En dan ben je afhankelijk van de collega die je hebt. De brigadier die groepschef is op zo'n moment. En je gaat gewoon de auto op. En je krijgt gewoon je eerste melding. Je gaat gewoon aan de slag.
Ja, en noem eens zo'n melding. Wat moest je dan doen?
Nou, ik kan me herinneren dat de allereerste melding, ik begon in een nachtdienst. Dat was mijn allereerste dienst op de groep waar ik begon in Amsterdam. En de eerste melding die we kregen was een melding huiselijk geweld. Een mevrouw die belde, man had er in elkaar geslagen, had veel gedronken, lag nu in de kamer. En zij durfde de politie te bellen. En wij kwamen ter plaatse en we gaan naar binnen. Deur open, die vrouw die laat ze binnen. Ja, en hij zit daar. En we lopen naar die vent toe. Die lag half te slapen in de bank. En ik wilde hem aanspreken door zijn hand vast te pakken en met hem in gesprek te gaan. En hij, vlak voordat ik bij hem kwam, stond hij op. En hij zag me en hij werd in één keer wit-heet. Wilde naar mij uithalen. En ja, in een soort reflex haal ik gewoon vol uit. Sla hem, boem, geef hem een vuistslag. Ja, dat is helemaal niet gepast ook op zo'n moment om dat te doen. En het bloed in het rond. Wat doe je nou? Spuugde die zo ook een tand uit. En het bloed in mijn gezicht ook. Nou, dat had ik niet eens in de gaten. Dus wij kwamen op het bureau terug met hem in de boeien. En nou, echt een hoop gedoe. En ik hoor mijn Amsterdamse brigadier nou zeggen... Kijk nou, Martin, wat heb jij nou, zegt hij, weet je wel. Dus, en hij dacht dat ik ook gewond was. Maar ik was helemaal niet verwond. Het was gewoon allemaal spuug met bloed in mijn gezicht van die man. Dat was mijn allereerste melding bij de politie 40 jaar geleden.
Ja, jongen. Ja. Maar kreeg je toen van jouw baas het vinkje geschikt of ongeschikt?
Nou, ik kreeg helemaal geen vinkje. Ik kreeg vinkje geschikt. Ja. Want ik had een arrestant mee naar binnengebracht en we hadden die man aangehouden. En voordat hij mij sloeg, had ik een klap uitgedeeld. En ja, dat was gezicht wassen. Toen nog met de typemachine een procesverbaal maken. En hij maakte een mutatie dat ik gepaste geweld had gebruikt. En dat was het toen dat moment.
Maar 48 jaar later mogen we daar best wel even om lachen. Maar schrok je niet van jezelf?
Ja, nee, enorm. Ja. Ik bedoel, weet je, daarna, je leert eigenlijk, tenminste ik toen in de praktijk, hè, dus volgende keer een plan van aanpak maken voordat we ermee gaan. Wat gaan we doen? Even, ik heb geloof ik daarna amper nog ooit een klap uitgedeeld of geweld gebruikt. Want dat was echt, dat was een soort eerste melding. Paniekreactie, ja. Zonder enige voorbereiding bij die vent. Ja. Ja. Dus, en zo heb ik wel meer hilarische situaties gehad, hoor. Dus ik weet nog wel, ook in die periode dat ik mijn eerste lijk lag beneden aan het trappenhuis. Die was naar beneden gevallen. Loop naar boven, dan klik je zo'n lampje aan. En dat blijft dan een tijdje branden en dat klikt dan vanzelf weer uit. Ja. Dus toen ik halverwege de trap terug moest, toen ging het lampje weer uit. En moest ik over dat lichaam heen springen. En ik kwam midden op dat lichaam. Dat soort... stomme tijd toen. In die tijd schrok ik me ook een hoedje, ja. Weet je wel.
Ja, dus, het is geen kantoorbaan.
Het is zeker geen kantoorbaan. Nee. En je maakt soms in een dag mee wat iemand anders mensenleven niet meemaakt. Het is echt, wat dat betreft, heb ik bij de politie in die 40 jaar amper het gevoel gehad dat ik aan het werk was. Het is echt iets wat bij me past, wat ontzettend gevarieerd is. Leuk
werk. Heftig. Je noemt al even een lijk. Je ziet natuurlijk ook verschrikkelijke dingen.
Absoluut. En het allerergste is toch wel dat als kinderen iets overkomt. Als kinderen komen te overlijden. Ja, dat zijn dingen die laten je nooit meer los. Hè? Als ik daar nog aan terugdenk. Ja, dat is echt het meest dramatische wat je kunt meemaken. Ja.
Mis je nog wel eens het straatwerk? Je zit nu natuurlijk hoog in de boom, zeg ik even een beetje flauw, maar ja. Mis je het nog wel eens?
Nee, dat klopt. Ik probeer me er altijd enorm mee te verbinden, omdat ik dat heel leuk vind. Dat is ook wel de drijfveer voor mijn werk. En als ik het heel erg mis, dan probeer ik af en toe een dienst mee te draaien. Of zoals gisteren stuurde... degene die echt de kampioen varen is bij ons, Sibbo Dam, die gaat straks met pensioen. En die stuurde mij gisteren een berichtje. Martin, voordat ik in september met pensioen ga, ga je toch nog wel een keertje mee varen? Hè? Doe dat dan op een vrijdagavond, want dan komen we ook nog wat tegen op die vrijdagavonden in de zomer. Ja. Denk ik, oh heerlijk, dus dat gaan we organiseren. Ja. 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 En zodoende blijf ik wel verbonden met dat straatwerk en de praktijk.
Jij bent in Amsterdam, we gaan even in sneltreinvaart daar doorheen. Maakte je ook wel aardig carrière. En toen heb je dus ook je plan doorgezet om die politieacademie ook nog te doen.
Ja.
Daar komen we bij Karin, want daar heb je Karin ontmoet.
Zeker, ja, ja, ja. Nou, in het eerste jaar vonden we elkaar wel erg leuk. En met name ook de energie die we allebei hadden om dingen te organiseren en dingen te doen. We maakten natuurlijk ook veel mee. Hè. We zaten daar in het internaat. Dus je zit daar in Apeldoorn. In een vrij kleine groep van 16 personen. Zit je eigenlijk op elkaars lip. En heb je veel contact. Moet je veel dingen organiseren. Moet je veel ontberingen ook ondergaan met elkaar. Ja, en daar heb ik al echt wel goed leren kennen in het eerste jaar. En we merkten eigenlijk op een gegeven moment dat er wel een vonk oversloeg. En nou, die vonk die is wel wat uit de hand gelopen, want het is inmiddels alweer 35 jaar geleden dat we elkaar ontmoet hebben. En nog steeds, smol verliefd, kan ik wel zeggen.
Ja. Nog steeds verliefd?
Ja, zeker. Nog steeds verliefd op elkaar.
Hoe doe je dat? Vertel mij dat.
Ja, dat is echt dat is de hele context. Wij vinden het heel erg leuk om in elkaars nabijheid te zijn. Het heeft ook wel met dezelfde energie te maken. Dezelfde dingen die we leuk vinden. De kinderen die verbinden ons natuurlijk enorm. En we hebben vier prachtige kinderen waar we van genieten. Maar ook een sociaal leven waar we samen instappen. We vinden het leuk om samen te gaan eten in de stad.
Een goed leven.
Een goed leven, ja.
John Hyatt hoort daarbij?
Zeker, ja. Daar hoort John Hyatt bij. Vanaf de politieacademie af. We hadden een klasgenoot, Maarten Asinovic. Een goede pianist. Had ook in een bandje gespeeld. En die speelde dit nummer altijd voor ons. En Have Little Faith With Me was toen ook een hit van John Hyatt. Toen we op de politieacademie zaten. En ik zei altijd een beetje tegen elkaar, heb dan maar vertrouwen. Het komt wel goed met ons. En daar hoorde dit nummer bij. Dus daar hebben wij hele goede herinneringen aan. En toen wij 25 jaar getrouwd waren. Toen, hoe toevallig is het? Hè? We hebben het heel veel over toeval gehad vandaag.
Nog meer?
Toen trad hij op in de Oosterpoort. En hebben wij van de kinderen een kaartje gekregen om naar John Hyatt toe te gaan. En natuurlijk zong hij daar ook het nummer Have a Little Faith in Me.
And have a little faith in me. And have a little faith in me.
Nou, dan moet Karin toch tevreden zijn, hè?
Nou, denk ik. Heb ik mijn hoop goed gemaakt, hè?
Jullie nummer zitten van begin tot eind helemaal in. Even van een lach naar een traan, Martin. Want jij hebt veel meegemaakt in je familie aan verdriet eigenlijk. Je moeder is veel te vroeg overleden. Ja. En daarna volgt het overlijden van je broer.
Ja.
Wat is er gebeurd?
Nou, kijk, mijn broer die was, wat ik al zei, dat had je misschien al kunnen aanvoelen toen we naar Nederland kwamen, dat hij het lastig vond om alleen te zijn. Hij is ook een enorme perfectionist en dat is later, toch heeft zich dat ook wel geuit in depressies, waar hij ook voor behandeld werd. Maar op een gegeven moment, Karen en ik liepen stage vanuit de politieacademie en wij woonden allebei in Amsterdam. En mijn broer was weer echt in een enorme depressie geraakt. Wilde toen ook, had ik veel contacten met hem. Mijn oudere zus woonde in het buitenland. En dat contact was met haar daardoor wat minder op dat moment. Dus zocht hij mij ook veel op. En besprak ook heel veel met me. Dingen die ik ook niet kon begrijpen. Ik merkte ook op dat moment dat ik ook zoiets had van, ja, maar wat moet ik hiermee? Hè? En ook met Karin zo van, moeten we hem in huis nemen of niet? En toen had hij zich opgegeven om opgenomen te worden in een kliniek. En toen kwam hij op de wachtlijst te staan en dat heeft hij niet kunnen afwachten. Die heeft toen op een goed moment zichzelf gesuïcideerd. En dat was echt een nachtmerrie, kan ik me nog herinneren, dat gebeurde.
Weet je nog hoe je het hoorde?
Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik zat, het was tijdens een WK voetbal. Ik zat naar het voetballen te kijken bij een vriend thuis. En mijn vader belde, nog een gewone telefoon, naar dat adres van die vriend. En ik kreeg mijn vader huilend aan de telefoon. En die zei, Martin, het is niet goed met Danny. Ik kreeg de politie aan de lijn en ze willen niet zeggen wat er gebeurd is. Ik zei, pap, ik zoek het wel uit en je hoort zo van me. Dus toen belde ik naar dat huisadres van mijn broer en een politieman nam me op. En ik vertelde dat ik ook bij de politie zat. En die vertelde me toen wat er gebeurd was. Dat hij zichzelf had opgehangen in huis. En dat zijn toenmalige vriendin, Maureen, die had hem gevonden. Toen zij daar thuis kwam. Ook echt hartstikke jonge, jonge meid, om het maar zo te zeggen. Hè, die daarmee geconfronteerd werd op dat moment. Op dat moment zelf begon ik heel erg, ging ik in de werkmodus zitten. Begon ik heel zakelijk te handelen. Wat moet er gebeuren? Wat moet er geregeld worden? Wat moet er... een beetje zo op die manier. Mijn vader ook teruggebeld. Nou, het is inderdaad waar. Het is niet goed met Danny. Hij heeft zichzelf om het leven gebracht.
Zijn jullie daar toen heen gegaan?
Toen ben ik daarheen gegaan. Mijn vader niet. En daar ook gesproken met de politie en met zijn vriendin van toen. En daarna is het allemaal echt in een stroomversnelling gegaan. Want het verdriet was zo groot. En het vermogen om daarover te spreken met elkaar was er eigenlijk niet. We probeerden het allemaal zo snel mogelijk weg te stoppen en verder te gaan. Ik kan me herinneren dat wij afscheid van hem genomen hebben op dezelfde begraafplaats als waar mijn moeder lag, op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam. En met een hele korte toespraak en amper muziek. En het was klaar en er werd eigenlijk niet meer over gesproken.
Kan dat, denk je, dat dat vermogen er niet was?
Nou, dat heeft denk ik te maken met dat er toch een taboe rust op zelfdoding. Mm-hmm. Dat is één. Twee is dat wij, als het ging om niet zozeer vuile was, maar kwetsbaarheid buiten hangen, dat was toch niet zoiets van ons gezin. Ik merkte mijn vader, als hij twee woorden daarover sprak, dan barstte die in tranen uit. Kon er echt verder niks over zeggen. Mijn zusje, dus de jongste, die was achteraf bleek ook wel deelgenoot geweest van zijn doodswens. Mijn oudere zus... De schuldgevoel. Mijn oudere zus die voelde zich ook ontzettend schuldig, omdat die echt wel maatjes was met mijn broer van jongs af aan. Maar toch op dat moment ook in het buitenland zat. En zich ook wellicht daarover schuldig voelde. Dat ze niet nabij was en daarvan betekenis kon zijn.
En jij zelf dan?
En ik zelf ook. Hè? Dus ik zei tegen Karin we gaan hem toch in huis moeten nemen. Dus het was een en al schuldgevoel. Ja. Misschien ook vanuit het schuldgevoel denken van, snel doorstappen. Daar niet over kunnen praten. Ook niet over willen praten op dat moment. En het leven moest maar snel weer doorgaan.
Maar ja, zo werkt het niet, denk ik. Hè?
Zo werkt het zeker niet. Dus ik merkte het aan zijn toenmalige vriendin. Waar we nog steeds contact mee hebben. Niet zo heel frequent, maar sporadisch contact mee hebben. Nou, wat een impact het op haar gehad heeft. Wat een impact het op mijn zusje gehad heeft. Mijn zusje heeft daar echt heel veel last van gehad. Het heeft daar echt ook heel veel gekost ook. Zij heeft daar echt ook wel depressieve gevoelens aan overgehouden aan die periode. En heeft dat allemaal zelf daarna prima doorstaan en opgepakt. Maar heeft daar echt wel een tijd last van gehad.
En jij?
Ik zelf ook. Alleen ik denk dat ik er misschien wel meer over gesproken heb. En ook wel het heb kunnen delen. Het thuis heb kunnen delen. Er altijd open over geweest ben. Ook wel een van de redenen geweest dat ik later in de GGZ ben gaan werken. Om te kijken of ik daar ook wel een steen kon verleggen als het ging om familiebetrokkenheid bijvoorbeeld. En als het ging om kwetsbaarheid op de wachtlijsten. Dat waren voor mij echt wel thema's dat ik dacht, zelfdoding, daar moet je gewoon over kunnen praten. Daar moet je wat aan kunnen doen. Mensen willen namelijk niet dood. Die willen dat lijden stopt. Mm-hmm. En hoe kun je daar een bijdrage aan leveren? Dus ik probeer mijn verdriet altijd om te zetten in handelen, in iets doen, in actie. En daarmee hou ik mezelf op de been. Maar ja, dat is natuurlijk niet en ieder heeft hetzelfde repertoire om met dat verdriet om te gaan.
Nee. Jij hebt ook muziek uitgekozen die hierbij hoort.
Ja. Nou, dat is denk ik muziek die mijn broer graag opzet. Hè. Dat is Gino Vannelli. En dat doet ook wel recht aan, aan zijn toenmalige vriendin. Die op een hartverscheurende manier heeft achtergelaten.
En waarom doet dat recht aan...
Omdat dat nummer eigenlijk daar ook een beetje, vind ik, hè, ik probeer dat nummer, het is het nummer Felicia. En dat nummer dat, you're gonna cry when I'm gone. Dus in die zin doet dat ook wel recht aan haar, vind ik.
Felicia, I just can't hack you no more. My Felicia, I got no control of my soul.
Dat was hem al. Gino Vannelli. We gaan terug naar jouw werk, Martin. Citalsing, in Leven in Muziek. Je werkt bij de politie in Amsterdam. En dan is het, het jaar 2000. En dan word jij gevraagd om naar Groningen te komen. Reactie is misschien veelzeggend.
Ja,
maar
nee,
wat dacht
precies.
Je inderdaad?
Ik was misschien 2 keer geweest in Groningen om te basketballen. En een keer met Karin, omdat ze hier gestudeerd had, om daar een keer een oude vriendin, Willy Dijkstra, op te zoeken.
Ja.
En verder was ik nooit in Groningen geweest. Het was ver weg. Ik heb daar ook helemaal geen relatie of andere associaties mee dan dat basketballen en dat ene keer bezoeken. Maar wat gebeurde er op een bruiloft van een vriend en collega van mij, Peter Slot, in Amsterdam? Toen kwam... Bernard Welten naar me toe en we raakten zo'n gesprek over Groningen. En Karin die zei van, en hij zei ja, nee, ik zoek nog een districtchef in Groningen. Nou, zei Karin, dan kan misschien wel wat van Martin. Ja, ho, ga jij voor mij hier bepalen dat ik naar Groningen... Nou, zei Bernard, ik vind dat wel een serieus idee. En dat was eigenlijk voor mij ook een mega carrière stap. We hadden toen, de jongste was 1 en de oudste was net 4 of net 5. Dus jonge kinderen. En Karin zei, nou, dat is toch een mooi avontuur als we dat proberen. En het was toen zo dat die functie van districtchef in Groningen, die zat in de landelijke pool. Dus ik kwam er eigenlijk helemaal niet voor in aanmerking, want je moest in de landelijke pool zitten voor de politietop. En 1 iemand kon daar toen een soort vrijstelling voor geven, dat je mee mocht solliciteren. En dat was de korpsbeheerder. En dat was toen de burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen. En op een zaterdagochtend ben ik daar naartoe gereden op de motor om met hem in gesprek te gaan. En hij zei, nou weet je, ik laat je mee solliciteren. Je gaat gewoon mee in de procedure. Maar het is gewoon een procedure met andere kandidaten.
Ja.
En ik werd het, wonder boven wonder. En toen zei ik tegen elkaar, nou oké, dan gaan we voor 4, maximaal 5 jaar naar Groningen. En daarna terug naar Zaandam of Amsterdam.
Je hebt gewoon hetzelfde gedaan als je ouders.
Eigenlijk wel. Hey, dus de geschiedenis herhaalt zich in dat opzicht.
En gewoon blijven. En hoe dus, was het een cultuurshock?
Dat was
Amsterdam?
Ik kan me herinneren dat toen Wallaag die nam me toen mee naar het Noorderplantsoen. En er waren junks en er was overlast in het Noorderplantsoen. En hij zei, dit zijn nou vraagstukken en problemen waar we niet tot een oplossing komen. En het is ook komt er moeilijk over in gesprek ook met de politie. En ik zei, nou, dit lijkt me toch niet het. Ik was Amsterdam gewend.
Ja.
Ik denk, nou, dit lijkt me toch niet het grootste probleem om op te lossen.
Nee.
En inderdaad, weet je, ik heb dat toen opgepakt met het HISA-team samen in Groningen. En binnen een half jaar hadden we het vraagstuk opgelost in het Noorderplantsoen. In goede samenwerking ook met de gemeente. René Paas, toen wethouder in de zorg. Mm. Zorgde voor goede opvang, vrije verstrekking. Toen met Schuiling als wethouder ook op die openbare ruimte op ROEZ. En die zorgde dat alles ook schoongemaakt werd in de binnenstad. Met Henk Bakker toen als milieudienstdirecteur. Dus met Schoon, Heel en Veilig hebben we echt een enorm programma neergezet om dat allemaal wat op te schonen. Cultuurverschil. Op heel veel aspecten niet. Ik vond Groningen, ben ik meteen al een soort klein Amsterdam gaan noemen. Amsterdam van het Noorden. Ik vond namelijk dat alles wat de stad nodig had, dat zat ook in Groningen. Wat je wel merkte, dat ging als het ging om culturele diversiteit bijvoorbeeld, dat het echt een andere wereld is. Ja. Dat het echt een studentenstad is, Groningen. Dus dat waren voor mij wel grote verschillen. Maar verder,
je aarderde wel meteen.
Ik kon er meteen heel goed aarden. Ja. Dat was echt ook wel te danken aan aan Wallagen, aan Welte, die me echt op sleeptouw namen. We maakten snel contacten, ook door de kinderen die klein waren.
Ja,
via school, via het sporten, via allerlei andere dingen. Dus ik woonde hier een paar honderd meter vandaan. En ik heb echt een hele mooie tijd gehad. En toen puntje bij paaltje kwam, dat ik na 5 jaar zoiets had van we gaan wat anders doen. Toen heb ik Eva wel een andere keuze gemaakt dan mijn ouders. En niet gedacht van ik ga terug naar Amsterdam of ik ga wat anders doen. Nee, maar wij blijven in Groningen. Want voor de kinderen is dat echt wel heel belangrijk om een stabiele situatie te creëren.
Ja.
Dus voor elke...
Ja, want alle andere banen die je hebt gehad, want je hebt natuurlijk politie in Midden-Nederland gezeten, Twente, maar je bent altijd hier blijven wonen.
Ik ben altijd hier blijven wonen. Ik ben in Friesland plaats van het korpschef geweest, hier blijven wonen. Iedere keer moest daar toestemming voor gegeven worden. Voor het feit dat ik hier blijf wonen en in een andere regio ging werken. En daar werd ook altijd toestemming voor gegeven.
Ja.
En ik heb ook altijd gezegd, nou, jullie zullen er niks van merken. Want als er iets gebeurt of als het nodig is, dan blijf ik hier, dan slaap ik hier. Ik heb helemaal geen moeite om die afstand te overbruggen. En zo heb ik dat eigenlijk gedaan. En wat rust gecreëerd voor het gezin hier in Groningen. En eigenlijk een fantastisch leven opgebouwd hier met elkaar.
We gaan ook naar Groningse muziek. Arnold Veerman.
Ja, zeker. Nou, Arnold Veerman heeft op mij altijd een enorme indruk gemaakt. Omdat ik hoorde voor het eerst een liedje van hem. En ik dacht eerst dat het een beetje Ede Staal-achtig was. Hè. Dus zo'n type stelde ik me ook voor. En toen ik hem zag met zijn... Surinaams-Creoolse uiterlijk. Toen viel mijn mond open. En ik vond het zo mooi, omdat ik wel enorm hou van die werelden met elkaar verbinden. Ik noemde mezelf altijd de Surinaamse schaatskampioen, omdat ik gek was op schaatsen en mensen dat al nooit begrepen. Of ik zei, nou, ik ben Surinaams kampioen skiën. Of als het gaat om Nederlandstalig zingen, ben ik daar ook altijd goed in. En toen ik Arnold Veerman zag, denk ik, kijk, dit is de verpersoonlijking van de Surinaamse Groningen.
Ja.
En de manier waarop hij het liedje, van oorsprong een liedje van Jacques Brel, Ga Nooit Weg Bij Mij, zong, dacht ik, nou, dit is het helemaal. Ik vond het geweldig.
En ik blieb de scharen van die scharen. De schare op die gronden, de scharen van die hond. Gewoon uit weg bij mij, gewoon uit weg bij mij. Gewoon uit weg bij mij.
Ja, prachtig. Jij noemde eerder in het programma dat jij in 2004, geloof ik, voor het eerst terug was in Suriname.
Ja.
En dat jij de weg nog meteen wist te vinden. Dat heel bijzonder is, aangezien je al heel vroeg verhuisd bent natuurlijk. Maar raakte het je ook om terug te zijn?
Het raakte me enorm. Omdat ik kwam mensen weer tegen, ik kwam de omgeving weer tegen, ik zag mijn lagere school. Kijk, als we hier naar Emmerkompas kunnen rijden, waar Karin vandaan komt, dan vertelt ze altijd weer, ja, maar hier dit en hier dat. En dat had ik nooit met de kinderen.
Nee.
En dat ik dat aan de kinderen kon vertellen, waar ik vandaan kwam, waar ik op school had gezeten, ja, dat raakte me wel. Ja, dat is.
Want in hoeverre zit Suriname nog in jou? Hoe voel jij dat?
Nou, ja, Suriname zit echt in me, omdat ik er vandaan kom, omdat ik er nog familie heb wonen. Omdat dat toch echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit is, zit dat gewoon
dan
in me.
Wat is Surinaams aan jou? Hoe kan je dat uitleggen?
Ja, wat is Surinaams aan mij? Suriname aan mij is toch wel, nou, ik denk het relativeringsvermogen wat ik heb. Ook als het heel erg spannend wordt. Surinaams aan mij is heel erg platvloers hoor. Maar is toch het eten wat ik heel erg lekker vind. Suriname is mijn huidskleur. Suriname is, ik hou van de warmte.
Op allerlei manieren.
Ja.
Zijn je ouders terug geweest? Jouw moeder denk ik niet.
Mijn beide ouders zijn nooit terug geweest. En nou, als je me vraagt, wat zou je graag een keer over willen doen? Ik zei net een muziekinstrument spelen. Maar wat een diepere laag in wat ik graag nog zou willen doen, is dat ik mijn vader en natuurlijk ook mijn moeder, maar zeker die laatste jaren, mijn vader graag een keer mee had genomen naar Suriname. Mijn vader is overleden toen hij 79 was, dus ik heb de kans niet gehad. Maar ik had dat heel graag gedaan om hem nog een keer mee terug te nemen in Suriname.
En wat had dat jou gebracht, denk je? Waarom wilde je dat zo graag?
Nou, toch ook om voor hem de cirkel rond te maken. Hè? Dus ik bedoel, hij is daar ook weggegaan. Ook nooit met het idee om altijd hier te blijven. En altijd bezig geweest met de toekomst, met onze toekomst, met vooruitkomen. En nooit bezig geweest met zijn toekomst, waar hij zou willen eindigen of waar hij nog een keer naartoe zou willen. Dus dat, ja.
Ja, dat kan niet meer.
Nee.
Dat is dan iets wat je moet incasseren.
Zeker,
ja. Ja, maak een beetje een raar bruggetje, maar ook niet helemaal raar. Wij vragen ook altijd naar iets wat je op je eigen uitvaart, als het ooit zover is, over heel, heel, heel lang gedraaid zou willen hebben. Wat heb je uitgekozen?
Nou, ik heb al heel lang het nummer Sometimes We Cry van Tom Jones en Van Morrison. En met name omdat er ook een heel mooi zinnetje in terugkomt dat voor jullie me in de kist stoppen, dat ik geen grapjes zal maken. Omdat ik toch altijd probeer wel de luchtigheid van dingen te zien. Vind ik het echt een prachtig nummer die echt iets zegt over het einde, maar zeker ook over mezelf. Sometimes we
Jij hebt, Martin Zietalsing, 3 dochters en een zoon.
Ja, dat klopt. Ja.
En jouw zoon, Gio, is een pleegzoon.
Ja.
Hoe is hij in jullie leven gekomen?
Die is toen hij 5 maanden oud was, vanuit de crisisopvang bij ons thuis gekomen. Toen wisten we niet dat hij voor altijd bij ons zou blijven. Het was crisisopvang.
Waarom deden jullie dat?
Nou, eigenlijk omdat we hadden 3 dochters. De jongste was 5, een groot huis. We hadden zoiets, ja, weet je, we kunnen wel, je kan in je werk wel dingen doen. Of misschien wel qua goede doelen of zo, of wat dan ook. Maar we hebben gewoon maatschappelijk meer te doen met elkaar. En er zijn zoveel kwetsbare kinderen in Nederland. Naast elkaar, en daar kunnen wij ook wel onze bijdrage aan leveren. En dat hebben we toen gedaan. Ik dacht, nou ja, we moeten wel even kijken hoe of wat. Hè. Dus we hebben echt even gekozen voor de crisisopvang.
Dat is toch juist heftig.
Ja, maar het is vaak voor een korte periode.
Ja, oké. Ja.
Dus dat was eigenlijk vaak. Hè. Dus de crisis zit hem in dat het acuut moet gebeuren. En wij kregen als eerste een klein blond babytje met blauwe ogen. Ja, fantastisch kereltje. Echt een heerlijke baby. En we waren allemaal smoren verliefd. En zeker ook de meiden en Karin helemaal weg van Gio. En er was ook geen denken aan dat hij ooit nog weg zou gaan uit ons gezin.
Meteen al niet.
Het was echt, hij werd volledig omarmd. En toen ook het tweede gesprek kwam. Of het een, dat noemen ze dan in de pleegzorg, een perspectiefbiedend gezin wordt. Dus waar hij langer kan blijven. Mm. Toen werd er gezegd, dan moeten we naar een ander gezin uitkijken. Maar dat was geen enkele discussie. Gio bleef gewoon bij ons. En heeft uiteindelijk ook onze achternaam gekregen. En is ook echt, echt onze zoon. En echt een belangrijk onderdeel in ons gezin. Mm. Ja.
En hoe gaat dan zoiets? Is er dan ook contact met biologische ouders? En hoe loopt zoiets?
Nou ja, met biologische moeder is er contact. Hè. Er is altijd een omgangsregeling geweest. Maar Gio zelf die wilde dat na zijn 12e jaar wilde die dat niet meer. Hij zag de meerwaarde daar niet van. Had daar ook helemaal geen behoefte aan. Ja. En toen is dat gestopt. En we hebben gezegd, nou, op jouw aangeven kun jij contact hebben wanneer je wil. En zo'n bijna half jaar geleden is zij overleden. Dus op 50-jarige leeftijd ook.
Ach.
Dus, ja.
Maar hij, jij noemt hem ook je zoon. Het is gewoon
zeker,
je zoon.
Zeker, zeker. Ja, ja, nee, maar zo hebben we dat allemaal. Ja. Het is het broertje van de meiden. Het is onze zoon. En zo gaan we ook met elkaar om. En we hebben ook echt een aantal dingen die we gemeenschappelijk leuk vinden. Dus dat, nee, het komt helemaal goed. Ja.
Je bent inmiddels ook opa, Martin.
Ja, 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 zeker. Van kleine Otje. Ja, 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 ja. Dus ook dat, ja, dat die wens is in vervulling
gegaan.
Hoe
is dat?
Ja, dat is fantastisch. Dat is echt heel mooi. Ja, ja, ja. Dat, ja, we zijn echt weer, Karen en ik zeiden, nou, we zijn echt weer opnieuw verliefd geworden toen we Otje voor het eerst zagen. Ja. Prachtige baby, ja.
Ik zie het aan je gezicht, er zit hier een stralende man tegenover me. Jij noemt al even, wij hebben, Gio en jij hebben dingen gezamenlijk. Dat is onder meer André Hazes.
Zeker weten.
Wat heb jij met Hazes als Surinaamse Groninger?
Nee. Kijk, ik ken Hazes al vanaf mijn jeugd, vanaf mijn 17e jaar. Ik heb samen met Hazes gezongen in een tent in Amsterdam. Ik ben op zijn tweede bruiloft uitgenodigd geweest. Ja, we hadden gewoon zo'n goed contact altijd met Hazes. We dronken altijd een biertje met hem na het optreden. En het mooiste is, hij is een keer met ons, een van mijn vrienden is in Zweden getrouwd. En zijn vader heeft gezegd, joh, jullie gaan erheen met vliegtuig en ik betaal Hazes. Die gaat met jullie mee. En als jullie zeggen, Hazes zingen, André zingen, dan gaan de stekkers erin en dan begint Hazes te zingen. En dat hebben we ook gedaan met André, met al die jeugdvrienden die ik net noemde, naar Zweden geweest. Nou, zo gelachen. We hebben echt op een boot tussen de fjorden zitten zingen met André Hazes. We hebben echt een dik feest gehad met hem. En dus dat is een blijvende herinnering voor mij. En het leuke is dat Gio dat ook geweldig vindt. Dus samen draaien we heel vaak André Hazes.
En dan heel hard mee blaren.
En dan blaren we met z'n tweeën heel hard mee. Ja.
Mooi. Ik kan me er helemaal een voorstelling van maken. We zijn er alweer, Martin. Jeetje.
Ja, het is echt omgevlogen. Ik had het niet verwacht van tevoren. Maar het is heel snel gegaan. Ik had nog veel meer nummers willen laten horen.
Ik weet
maar,
het. Ik heb het hier voor me liggen. Dat kan niet. We gaan er gewoon uit met André Hazes. Wat ook geen straf is. Dank je wel voor jouw mooie bijdrage aan Leven in Muziek.
Leef nu maar je eigen leven, want dan zul je de leukste tijd beleven. Maak er uit, want ook de wereld kan heel hard zijn. Ach, leef je eigen leven.